Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 139, het eerste en het veertiende vers. 139, vers 1 en vers 14. Niets is zo opper majesteit bedekt voor uw alwetendheid. En het veertiende vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. 1 en 14 van Psalm 139. Doen we nu eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we aansluitend uit Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Vervolgens lezen we uit het woord van de Heere 1 Korinthe 6. Schriftlezing is dus 1 Korinthe 6. En dat na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 86, het zesde vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Korinthe 6. Durft iemand van ulieden die een zaak heeft tegen een ander terecht gaan voor de onrechtvaardigen en niet voor de heiligen? Weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtszaken? Weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen, hoeveel te meer de zaken die dit leven aangaan? Zo gij dan gerechtszaken hebt die dit leven aangaan, zet die daarover die in de gemeente minst geacht zijn. Ik zeg u dit tot schaamte. Is er dan al zo onder u geen die wijs is, ook niet één die zou kunnen oordelen tussen zijn broeders? Maar de ene broeder gaat met de andere broeder terecht en dat voor ongelovigen. Zo is er dan uw ganselijk gebrek onder u, dat gij met elkander rechtszaken hebt. Waarom leidt gij niet liever ongelijk? Waarom leidt gij niet liever schade? Maar gij lieden doet ongelijk en doet schade en dat aan de broederen. Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dwaalt niet. Nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het koninkrijk Gods beërven. En dit waart gesommigen. Maar gij zijt afgewassen. Maar gij zijt geheiligd. Maar gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. De spijzen zijn voor de buik en de buik is voor de spijzen, maar God zal beide deze en die te niet doen. Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam. En God heeft ook de Heere opgewekt en zal ons opwekken door zijn kracht. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen en maken ze leden eener hoer, dat zij verre? Of weet gij niet dat die een hoer aanhangt één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees wezen. Maar die de Heere aanhangt is één geest met hem. vliet de hoererij. Alle zonde die de mens doet is buiten het lichaam, maar die hoererij bedrijft zondig tegen zijn eigen lichaam. Of weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is, die gij van God hebt, en dat gij uzelfs niet zijt? Want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke godes zijn. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Omdat wij naar de orde van de behandeling van onze Heidelberger catechismus toegekomen zijn, voor de tweede maal al, aan de behandeling van het zevende gebod, kunt u het woord van de tekst voor deze avond vinden in dit hoofdstuk wat u gelezen is, 1 Korinthe 6, daarvan het 18e vers, het eerste gedeelte. Deze woorden: vliet de hoererij. En daarbij lezen we, omdat het daarop gegrond is, zondag 41 van onze Heidelberger, vragen en antwoorden 108 en 109. Zondag 41, vraag 108. Wat leert ons het zevende gebod? Het antwoord luidt dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijn, de kuis en ingetogen leven moeten. Het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Vraag 109. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? En het antwoord luidt: terwijl ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover de woorden van ons oude leerboek. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en Hem vragen om zijn zegen. Allerhoogste en eeuwige God, opnieuw zijn we samengekomen in uw huis en opnieuw naderen we tot u. En van u zeggen de schriften dat ge de Heilige zijt, dat ge een ontoegankelijk licht bewoont. Van u horen we dat de engelen rondom uw troon staan en zingen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Van u lezen we dat gij te rein van ogen zijt, dan dat gij het kwade zou zien. En hier zitten en staan we voor u, Heere, als mensen die zondaren zijn, onheilig in onszelf. En we hebben het zojuist gelezen vanuit uw woord, dat u van ons vraagt dat onze geest en ons lichaam zuiver en heilig zouden zijn, omdat ze van u zijn. En u weet, Heere, van ieder van ons geldt het, van de oudste onder ons tot de jongste, van de dominee tot de kleinste kerkganger, dat niemand zijn geest en zijn lichaam zuiver heeft bewaard. Heere, bindt u dat vanavond ook heel in het bijzonder in het licht van dit aangrijpende gebod op ons hart, opdat wij onze zonde, die we ook tegen dit gebod bedreven hebben, recht en grondig leren kennen. En door het ontdekkend licht van uw Heilige Geest inzien wat er aan daden en vooral aan gedachten is, waarmee we tegen dit gebod hebben overtreden. Leer ons onze schuld erkennen. Al is het alleen maar met een snik: o God, wees mij de zondaar genadig. En geef, Heere, dat we niet onszelf mogen verheffen of denken dat we zoveel beter zijn dan anderen, die misschien op een opener en bruter wijze zich tegen dit gebod bezondigd hebben. Maar doe ons beseffen wie we zijn voor u. En vergeef. verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. En reinig ons door het afwassende bloed, door het reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. En laat ook de ernstige prediking die vanuit het woord van vanavond tot ons komt, daartoe gebruikt mogen worden, dat wij uitgedreven mogen worden om de vergiffenis en de reiniging, ook met betrekking tot de zonde tegen dit gebod bedreven, om die buiten onszelf te zoeken in dat bloed van de Heere Jezus Christus. Heere, we smeken van u, wil u voor het eerst of opnieuw deze dingen aan ons leren. We dragen heel in het bijzonder onze jonge mensen aan u op. Die leven midden in een tijd waarin wij allen leven, waarin de dingen rondom dit goede gebod, bedoeld ten goede van samenleving, kerk, bedoeld ten goede van huwelijksleven en moraal, met voeten getreden wordt. Waar tot in de kleinste uitingen van het leven de geest van de afgrond en van de zedeloosheid rondwaart. Heere, bewaar onze jonge mensen voor die verwoestende invloed van de media, van de reclame, van de dingen die ze op school horen, van de dingen die ze misschien thuis horen of zien, van de dingen die hun geest verwoesten als het gaat om de dingen van dit hoge en heilige gebod. En geef dat onze jonge mensen, wanneer hun gevoelens en gedachten met betrekking tot deze dingen ontwaken, door uw woord geleid mogen worden. En dat in onze gezinnen toch de richtsnoeren van uw heilige getuigenis ook rondom dit gebod worden uitgezet. En dat ouders en de kring van de familie hoge eerbied hebben voor wat uw woord in deze dingen van ons vraagt. Heer, en wanneer wij vanavond over deze dingen moeten spreken, dan weet u het, dat wij niet in staat zijn om op de juiste wijze over deze dingen te spreken. Om enerzijds de dingen eerlijk en rond te noemen, en anderzijds ook besef mee te dragen van de heiligheid van de prediking en van de kansel. Geef u, Heere, dat we helder en duidelijk mogen zijn vanuit uw woord. Niet hard, maar in liefde mogen spreken. Geef ons tegelijkertijd ook in de woorden de terughoudendheid die in deze dingen gepast is. En wil u geven dat het woord in alle helderheid en duidelijkheid voor onze jonge mensen de weg mag wijzen en ook voor ouderen. Tegen de zonden en de gevaren mag waarschuwen, maar mag wijzen op het goede wat uw woord ons voorhoudt. We denken vanavond ook, Heren, aan mensen die met betrekking tot dit gebod heel bijzondere moeite hebben, van welke aard die ook zijn. Dingen waarover zij nooit zullen spreken misschien, of maar heel zelden over hebben gesproken. Er kunnen mensen zijn die boezemzonden hebben, die te maken hebben met dit gebod. Er kunnen mensen zijn die in zonde gevallen zijn, terwijl niemand dat weet. Er kunnen mensen zijn die in stilte wat afworstelen met een verborgen strijd, vraag en strik die op het gebied van dit zevende van de geboden ligt. Heren, mogen we hen met de verborgen dingen, met de strikken, met de aanvechtingen, met de diepe vragen van het hart, heel in het bijzonder aan u, de Heren, opdragen. En van u vragen of ze met deze dingen tot u mogen vluchten. En u om leiding, om reiniging, om hulp, om kracht mogen vragen. En Heere, wil u ook voor hen met deze hele bijzondere noden tot een toevlucht zijn. Want gij wilt ook met de dingen die ons hart verscheuren, met de banden die onze ziel belagen, een God zijn die het tot mensen, kinderen in hun nood, ook in de concrete noden van het leven zegt, stort voor mij uit uw ganse hart. Heere, wat is dat een zegen. En al worden dan de dingen, voor zover wij dat kunnen zien, misschien niet opgelost of niet opgelost op de wijze die wij graag zouden willen. In die weg wilt u zegen schenken en leiding geven. O God, wil het ook onder ons doen. Wil u zijn, Heere, met mensen die niet misschien bijzondere vragen hebben rondom dit gebod. Niet misschien bijzondere noden hebben rondom dit gebod. Maar die, wanneer het gaat over de dingen rondom het huwelijk en het huwelijksleven, met verdriet denken aan dingen, hetzij in hun eigen leven, hetzij in het huwelijksleven van een van hun kinderen of iemand die hun lief is. Wat is er een verscheurdheid door de zonde, Heere, ook in de intieme verhoudingen tussen man en vrouw. Heere, als dat zo is, leer ons tot u te vluchten. En leer ons in de weg van uw woord te wandelen. En als het zo mag zijn dat, zoals we toch van velen mogen weten, er vele zegeningen mogen zijn in het huwelijksleven, in de verkeringstijd, in de omgang, als we nog heel jong zijn met elkaar. Ach, Heere, leer ons die zegeningen ook opmerken. En dat we er eerbiedig dankbaar voor mogen zijn. En geef bijzonder in ons jonge leven, maar ook bij het ouder worden, dat te midden van het goede en de zegeningen, in de omgang van jongens en meisjes die van elkaar houden, in de omgang van man en vrouw binnen het huwelijk, dat het zuiver mag blijven. Wil u bewaren voor de zonde. Heren, wij hebben dat niet in eigen hand. Wanneer we iets van onszelf weten, dan weten we tot hinken en tot zinken, zijn we ieder ogenblik gereed. Maar wil u, die het huwelijk gaf als een schone bloem uit het paradijs, die de liefde geeft, de ontluikende liefde tussen jongeren, de schone liefde als een gave van u. Door dit goede en hoge en heilige gebod, de levens van mannen en vrouwen, van jongens en meisjes, met het goede gebod van u omringen. En geef dat we heilig mogen leven. Het zij binnen de huwelijke staat of daarbuiten. Heere, wil zo deze avond in ons midden zijn in deze leerdienst. Het is een onderwerp en het zijn dingen die gevoelig liggen. Geef dat we zo ook mogen luisteren en zo ook mogen spreken. En wil u in alles wat onze aandacht zal vragen vanavond, ons het ene nodige niet uit het oog doen verliezen. Dat is dat we wie we ook zijn, en hoeveel smetten en vlekken er ook kleven aan de bladzijde van ons levensboek, dat we bekeerd moeten worden. En dat niet slechts dat dingen veranderen in ons leven, maar dat we de hartvernieuwende genade van u nodig hebben. Die genade van de waarachtige bekering, waardoor we van dood levend worden. Waardoor we van een schuldig mensenkind op wie de toorn van u rust, tot een kind van u worden, Heere, werk die bekering. En laat de scherpe eis van de wetsprediking die klinken mag vanavond ook daartoe mogen bijdragen. Dat we de noodzaak zien van bekering en van vergeving en van reiniging in het bloed van die gezegende. Heere, geef dat wanneer we aan het einde van de prediking ook zijn naam mogen noemen. En hoe hij in de opperste schande ook voor de zonde van zijn volk tegen het zevende gebod geleden heeft. Toen hij hing, naakt, aan het vloekhout. Als een spot voor allen, voor de aarde en voor de hemel die hem uitstiet. Heere, geef dat zijn naam dan genoemd mag worden als die ene naam waardoor overtreders tegen alle geboden, ook het zevende, zalig kunnen worden. Heere, wil met ons zijn. Zegen ons in het spreken en in het luisteren. Zegen ons in alle arbeid. Zegen ons wanneer we nog vakantie mogen hebben. Zegen de kinderen en de jonge mensen in deze laatste weken van hun vakantie. En wees u met ons allen. En laat het woord van u ook mee mogen gaan de week, het werk en de tijd van ontspanning die we hebben mogen in. En zou u ons bovenal willen bekeren. Zegen ons ook in alle ambtelijke arbeid, in de dingen die weer opnieuw onze aandacht vragen. Heere, u weet, we zijn verschillende weken, een langere tijd dan gewoonlijk, niet hier in het midden van de gemeente geweest. En er ligt veel te wachten. U weet ook dat in de tijd die voorbij ging er heel veel was dat onze aandacht vroeg. Dat we in onze oude gemeente mochten zijn. Velen hebben mogen spreken, goede dingen hebben mogen horen. Maar er zijn ook vele zorgen. Er is de verscheurdheid en de verdeeldheid. Zeker ook in Noord-Amerika. Waar de kerken in heel veel kringen ineen lijken te storten. En de geest van verwarring om zich heen grijpt aan zoveel kanten. Heren, we dragen onze oude gemeente met dominee Hoefnagel en zijn gezin. De kerken, de Free Reformed Churches of North America, aan u op. Wil u daar zijn, heren, met uw geest en genade. En wil u uw koninkrijk uitbreiden en de werken der duisternis verstoren. Wil u ook zijn met andere kerken daar, waar grote verwarring is. Heren, geef dat de breuken geheeld mogen worden indien het mogelijk is. En wil u daar en hier werken, terugbrengen tot u die de levende God zijt. Wil u uw koninkrijk doen komen over de breedte en de lengte van deze wereld. En laat uw woord gezag mogen hebben en zondaren vernederd mogen worden. En leer, Heere, om de eer van uw naam ons zoeken de dingen die boven zijn. Laat daartoe ook de prediking van deze dag en van deze avond gebruikt mogen worden. We bidden het niet om ons, maar alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 19, vers 4 en vers 6 zingen we samen, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 130, het tweede vers. Psalm 130, vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd. 130, het tweede vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, een hele reeks van weken geleden, 6, 7 weken geleden, hebben we samen voor de laatste maal nagedacht over de catechismus. Toen hebben we een begin gemaakt met de behandeling van het 7e gebod. En het thema van de prediking was toen het Bijbels getuigenis over het huwelijk. En we hebben gezien dat God het huwelijk heeft ingesteld voordat Adam en Eva in zonde vielen. Het huwelijk is dus een instelling van God die ons herinnert aan het paradijs. En daar is in het huwelijk altijd nog iets gebleven van het paradijselijke. Oudere schrijvers noemen het huwelijk daarom wel een roos die ons nog gelaten is uit het verloren paradijs. Maar die roos die God ons gelaten heeft uit het verloren paradijs is geen roos zonder doornen. Door de val van Adam en Eva is ook deze schone bloem een roos vol doornen geworden. En het is zeker door de zonde dat de schone bloem van het huwelijk en van het huwelijksleven soms zo door het slijk gehaald wordt en dat de bladen van die schone bloem zo worden afgetrokken en de knoppen worden vernietigd, dat je niets anders dan doornen overhoudt. We zien het vandaag in heel veel opzichten rondom ons heen. De doornen vanwege de zonde. Nee, daarmee wil ik niet ontkennen dat het huwelijk toch een paradijsbloem blijft. En dat er in Gods goedheid en genade nog veel knoppen en bloemen te vinden zijn. Dat er ook onder ons nog huwelijk, huwelijksleven en huwelijksgeluk zijn mag. Daar mogen we God eerbiedig voor danken. En dat mogen we in het licht van de ernst van de boodschap die vanavond onze aandacht vraagt ook zeker niet over het hoofd zien. Maar niettemin, ook al zijn er de bloemen nog, de bloemen worden bedreigd. En de knoppen, het ontluikende huwelijksleven van onze jonge mensen, die verkering hebben of op punt van trouwen staan, ze worden bedreigd door de schendende hand van mensen, door de zonde. En daarom is het goed dat we op de gevaren gewezen worden vanuit het woord van de Heere. Dat we gewaarschuwd worden tegen de zonde die hier dreigen en die in het woord van God onverbloemd genoemd worden. En die de catechismus ook op een wat sobere wijze aan de orde stelt. En we willen dat vanavond met de hulp van de Heere doen. In deze tweede preek over het 7e gebod. En er zal zeker nog een derde en misschien wel een vierde volgen. En we schrijven boven deze preek het 7e gebod en de zonden van de zedeloosheid. In de eerste plaats, wat in dit gebod verboden wordt. En dan hebt u eigenlijk de hele zondag al voor u. Alle onkuisheid, alle onkuise daden, gebaren enzovoort. En in de tweede plaats, waarom deze dingen verboden worden. Dus het zevende gebod en de zonden van de zedeloosheid. Ten eerste wat in dit gebod verboden wordt en ten tweede waarom deze dingen verboden worden. Op verschillende plaatsen in de Bijbel komen ernstige waarschuwingen tegen allerlei zonden voor die te maken hebben met het zevende gebod. U vindt ze soms in heel scherpe, onverbloemde woorden in het Oude Testament, maar u vindt ze ook in het Nieuwe. En wanneer we naar teksten speuren die ons helpen kunnen om de gevaren die hier dreigen te verstaan en te ontmaskeren, dan worden we wat het Nieuwe Testament betreft vrijwel onmiddellijk gewezen op de brieven van de apostel Paulus. Hier in dit hoofdstuk 1 Korinthe 6 waarschuwt hij ernstig tegen hoererij. Dat is een woord waarin de zonde tegen het zevende gebod wordt samengevat. Met het woord hoererij bedoelt Paulus allereerst een intieme verhouding tussen een man of een vrouw buiten het huwelijk om. En dan vooral van die vluchtige intieme verhoudingen die in Korinthe schering en inslag waren. Want u weet het misschien, Korinthe was en is een havenstad. Vroeger veel belangrijker dan nu. Het was de poort naar het oosten. Vooral de handel ging vaak, wanneer het vanuit het westen kwam, zeg vanuit Spanje en Italië, ging het over de transitohaven van Korinthe. En de handel van het oosten, zeg van Turkije, Azië heette dat vroeger, naar Rome ging over Korinthe. Korinthe was een havenstad. En we krijgen uit de brieven aan de Korintiërs die de apostel Paulus heeft geschreven heel nadrukkelijk de indruk dat er in deze stad en in deze gemeente heel wat problemen waren die te maken hadden met de goede zeden. En misschien zijn er enkele van ons ooit in de ruïnes van het oude Korinthe geweest. Of hebt u er dia's of foto's van gezien? Dan zijn er nog herinneringen aan het zedeloze leven van Korinthe. Nog wordt u door gidsen gewezen de wijk van de lichte kooien, zoals het Griekse woord letterlijk vertaald moet worden. Beeldjes van vrouwen met een wenkende vinger. Ze staan op de hoeken van de straten. Ik hoef niet uit te leggen wat dat betekent. Voor de zeelui en voor de handelslui, voor de hoge heren die zogenaamd op zakenreis waren, was Korinthe een stad waar ze alle plezier konden beleven wat ze maar wilden. Eten en drinken en vrolijk zijn en ook allerlei vormen van immoraliteit, van zedeloosheid. Daarvoor was Korinthe bekend. En Paulus weet dat het gif van deze zonde die in Korinthe welig tierde, dat die ook in de gemeente is doorgedrongen. Dat de gemeente midden in de wereldstad, de havenstad Korinthe, niet immuun is voor die zonde. Net zo min als wij en onze kinderen immuun zouden zijn voor deze zonde. En Paulus waarschuwt. Hij heeft het zowel in de eerste als in de tweede brief aan de Korintiërs over heel concrete zonden op dit gebied. En hier in het zesde hoofdstuk van zijn brief, naar aanleiding van dingen die hem uit de gemeente van Korinthe ter oren kwamen, waarschuwt hij: vlied voor de hoererij. Geef je niet af, jonge mensen, met lichte vrouwen. Leef niet een zedeloos leven, waarbij het zevende gebod met voeten getreden wordt. Jonge meisjes, houd de eer hoog. Dat bedoelt Paulus met die woorden: vliet de hoererij. Want alle vormen van hoererij, echtbreuk, of het zomaar buiten het huwelijk om, intieme gemeenschap hebben met iemand, het is zonde. Vliet het? Houd je er verre vandaan? Met dat woord laat de apostel Paulus ook merken dat de zonde met name tegen dit gebod en op het terrein van dit gebod dus een macht is, waardoor wij al te gemakkelijk verleid worden. En hoewel er verschil is tussen mensen, en ook de een meer gevoelig is voor deze zonde en de ander voor die, heel algemeen gezegd, laat de Bijbel en ook het gewone leven van alle dag ons zien dat juist met betrekking tot de verzoekingen en de verleidingen die op dit terrein liggen, de machten niet onderschat moeten worden. En daarom zegt Paulus, vliet, houd je er vandaan. Korintiërs, kom niet in de wijk met de rode lampjes. Ga niet naar de zondige shows die daar vertoond worden. En zoek alle vormen van onkuisheid, om de woorden van onze catechismus te gebruiken, zoek die te vermijden. Want onkuisheid, zonde op het gebied van de seksualiteit, ze zijn van God vervloekt. Laten we daarbij heel duidelijk stellen, om misverstanden te voorkomen, dat het seksuele in ons mensenleven gave van God is. En als op een bepaalde leeftijd de aantrekkingskracht voor het andere geslacht, voor jongens naar meisjes, zich ontwikkelt en er ook verlangens komen die een seksuele kant hebben, is dat op zichzelf niet direct verkeerd. Alhoewel de grens hier soms niet gemakkelijk te trekken is. Het woord van de Heere laat duidelijk zien, Genesis 1, God schiep de mens naar zijn beeld. Man en vrouw schiep hij hen. Als u de tekst grondig leest, dan is de schepping van God, zelfs de schepping naar het beeld van God, daarin heeft God mensen, man en vrouw gemaakt. En het is dus een scheppingswonder, een scheppingsgegeven, wat goed is, dat God die aantrekkingskracht tussen man en vrouw erin gelegd heeft. En als die verlangens hun vervulling krijgen, wanneer God het huwelijk tussen Adam en Eva sluit, en hij Adam aan Eva gaf en Eva aan Adam gaf, dan wordt daar in het boek Genesis nadrukkelijk bij gezegd dat Adam en Eva één vlees geworden zijn. En dat is goed. Dat is een gave van de Heere. God heeft het zo gewild, al voor de zondeval. En daarom moeten we niet denken dat het huwelijk verkeerd is, zoals in allerlei gedachten in het verleden naar boven komt. Bijvoorbeeld bij mensen die zeggen dat je beter ongetrouwd kunt blijven, want dat het gaan in het klooster een kortere weg naar de hemel is dan wanneer je trouwen zou. Of op andere manieren het huwelijk ondergewaardeerd wordt en het seksuele leven als in zichzelf iets zondigs beschouwd wordt. Nee, huwelijk en seksualiteit, het verlangen, het is op zichzelf een goede gave van God. Maar zoals we weten uit andere gedeelten van de Bijbel, juist die goede gave van de Heere, juist het beste wat de Heere geschonken heeft, de duivel is erop uit en de zonde is erop uit en de wereld is erop uit, de beste gave in hun tegendeel te verkeren. En als God het huwelijk en ook de intimiteit van het huwelijksleven als een goede gave gegeven heeft, dan zal de duivel niet rusten voordat hij het goede van die paradijsbloem vertrapt heeft en alle bladen weggeplukt heeft, zodat er een dorre stomp met doornen overblijft. En juist daarom is het zo goed, gemeente, dat wij geroepen worden om op de bevelen van God te letten. Want wat is het gebod van de Heere? Wat is ook dit zevende gebod anders dan Gods aanwijzing? Gods heilige verplichting, waarmee hij het huwelijk wil beschermen. In het boek Deuteronomium wordt van de geboden van de Heere herhaaldelijk gezegd dat het goede geboden zijn en goede inzettingen zijn en goede woorden zijn. God heeft met zijn geboden het goede van u en van mij op het oog. Hij heeft het goede van het huwelijksleven en van het huwelijksgeluk op het oog. En hij zegt daarom, omdat hij het goede zoekt, gij zult niet echt breken. Houd het huwelijk in ere. Houd het huwelijk hoog. En juist daarom waarschuwt de Heere tegen allerlei zonden die op dit gebied dreigen. Ik wil een aantal aspecten noemen. En u begrijpt dat ik vanavond echt niet uitputtend kan zijn. Het gaat om vanuit de Bijbel een aantal dingen aan te reiken. Overdenk u het. Overdenk jij het. Voor het aangezicht van de Heere. En dan mag u zelf wel de punten uitbreiden. Want u weet dat er veel meer is dan ik vanavond en zo God het geeft de volgende week noemen kan. Wat zijn dan de zonden waarin de Heere tegen zijn, waarin de Heere in het goede gebod dit zevende waarschuwt? Wel, allereerst denk ik dat we moeten wijzen op de totale travestie van het huwelijk. Ik zeg het met een nodige aarzeling, maar van Gods wegen moet ik het zeggen met ernst en met beslistheid. De travestie van het huwelijk. Daarmee bedoel ik allerlei vormen van relaties tussen mensen en mensen op het gebied van het seksuele leven die onnatuurlijk zijn. En daarmee betreden we een heel netelig terrein, dat weet ik. En ik wil ook niet hard zijn jegens mensen die met verlangens worstelen in hun hart, waarvan ze weten dat ze zondig zijn. En die je daar moeilijk mee hebben voor het aangezicht van de Heere. Maar tegelijkertijd moet de zonde bij name genoemd worden, omdat het woord het doet. En met ernst aangewezen worden als zonde. En dan denk ik aan de liefde, de al te intieme liefde tussen mannen en mannen. Homoseksualiteit. Of tussen vrouwen en vrouwen. Een lesbische relatie. Iets heeft me geweldig aangegrepen de week voordat ik naar Canada vertrok. Ik las toen in een Amerikaans geschrift iets over de stad Northampton. En misschien herinneren sommigen van u zich dat Northampton, ergens in het noorden van de Verenigde Staten, wat ten noorden van New York de stad is waar 250 jaar geleden Jonathan Edwards woonde. En waar in 1737, 1742 grote opwekkingen plaatsvonden. Edwards schrijft in zijn beschrijving van die opwekkingen: de stad is nog nooit zo vol geweest van droefheid over de zonde en van een zoeken van de Heere. Het werd onder ons beschouwd als iets verschrikkelijks om buiten Christus te zijn en ieder ogenblik in de hel te vallen. Er was een beroering onder de dorre doodsbeenderen en tientallen, honderden mensen, vooral ook jonge mensen, kwamen in korte tijd tot bekering. En nu 250 jaar later, waarvoor staat Northampton bekend? It's gay paradise. En als u uw Engels kent, weet u wat dat betekent. Het paradijs voor mensen die een homoseksuele relatie erop nahouden. Gay paradise. En dat in de streek waar de voetstappen van de Here staan, zo duidelijk. En dat in een land waar nog steeds resten zijn en vele resten zijn van christendom en van de Bijbel. Ach, maar laten we maar niet naar Amerika kijken. Laten we maar heel dicht bij huis blijven. En deze goede lage landen bij de zee, ons kleine Nederland, in het licht van wat het woord zegt, ook aanklagen. Want wat gebeurt er onder ons? Wordt het Bijbelse gegeven uit het boek Leviticus en uit Romeinen 1 gehandhaafd? Ach, als je vandaag wat zegt, dat het uitleven van de homoseksualiteit zonde is, tegen God en tegen het woord. Tja, dan word je aan de ene kant als een soort fossiel uit een prehistorische tijd bekeken, die niet leeft in de 20e eeuw. En aan de andere kant worden mensen ongelooflijk bitter. Dat dit nog kan in onze tijd. Die mensen zouden eigenlijk de mond gesnoerd moeten worden. Maar het woord van de Heere zegt het. Romeinen 1, het slotgedeelte. Leest u het maar na. Waarin de apostel Paulus het zedelijk gehalte van die andere stad uit het grote Romeinse Rijk tekent, Rome. Waarin die zegt dat de mensen God verlaten hebben en God heeft ze overgegeven aan allerlei vormen van schandelijkheid. Mannen in een lust ontstoken zijnde hebben het natuurlijk gebruik van de vrouw nagelaten en zijn in lust verhit jegens mannen en vrouwen jegens vrouwen. Paulus spreekt er onomwonden in alle scherpte over. En hij veroordeelt het. En u weet misschien, als u uw oude geschiedenis een klein beetje kent, hoe dat helemaal niet zo was in Rome. Rome voor het begin van de keizertijd, voor 27 voor Christus. Al was het een heidens land, had een hoge moraal, waarin het huwelijk hoog gehouden werd en waarin het gezinsleven een geweldige plaats hield. Maar door de weelde en door de machtswellust begon het in Rome, het hart van het Romeinse Rijk, het zedelijk gehalte aan het hof van de keizers, het schrijde ten hemel. Als u de annalen van de Romeinse schrijvers leest, dan leest u helemaal tot in detail wat Paulus bedoelt in Romeinen 1. De verwording van het hof en de verwording van het keizerlijke regeringsstelsel en de verwording van de zedelijkheid in Rome. En mensen die een geschiedenis kennen hebben geschreven, dat was het begin van de val van het Romeinse Rijk. De innerlijke zedelijke verwording, het huwelijk vertrapt, allerlei vreemde relaties, vrije liefde. Laat ons eten en drinken. Paradijs voor mensen die in hoererij of in openlijke zonde tegen het zevende gebod leefden. De ondergang van het Romeinse Rijk. Van binnen verrotten het. En gemeente, al ben ik geen profeet, maar wanneer we de dingen van de tijd waarin we leven en dit zogenaamde vrije Westen en de cultuur, de verwording, de dingen die gaande zijn vanuit de Bijbel op je af laat komen, dan zeg ik, hier gebeurt hetzelfde. De verwording van binnenuit. De verwording die zijn wortels heeft rondom het zevende gebod. O, laten we het niet vergeten. Gods toorn, zegt Paulus in Romeinen 1, rust op de stad en op het volk vanwege de zonde. Omdat het zevende gebod ontheiligd wordt. Omdat mannen hun lusten zoeken te potvieren met andere mannen. En vrouwen met vrouwen. God kan zwijgen. De hemelen kunnen strak blijven. Maar de toorn van God rust op de zedelijke verwording. En wij ons, als onze ogen daarvoor gesloten blijven. Maar ik moet verder, want het gaat niet alleen om deze dingen, waarover veel meer te zeggen zou zijn. Maar natuurlijk ook wanneer mensen het huwelijk niet in ere houden door, nee, zich niet te bezondigen aan de dingen die we zojuist noemden, maar door allerlei buitenhuwelijkse relaties aan te gaan. Ik heb het nu niet over alternatieve levensvormen, zoals samenwonen, latrelaties en dat soort dingen. Dat komt een volgende keer wel. Maar over wat de Bijbel noemt, heel nadrukkelijk in onze tekst en heel openlijk, hoererij. Als een getrouwd man zich afgeeft met een andere vrouw of een getrouwde vrouw. Met een man die niet de hare is. Of als iemand die niet getrouwd is. Nu eens met die en dan weer met die een intieme relatie heeft. En ook al is het karakter anders. Als mensen buiten het huwelijk om. Intiem. In de zin van het zevende gebod met elkaar omgaan. Al zijn er gradaties, al verschilt de ernst en de zwaarte van de zonde, ook volgens de Bijbel. Alle vormen van buitenhuwelijkse relaties vallen onder het woord hoererij. En vergeet u het niet. Al wordt vandaag gezegd, na de 60er jaren, wel, dat is Victoriaans, dat is uit de tijd. Vergeet u het niet, de Bijbel is diep ernstig in de veroordeling van allerlei onzedelijkheid en onreinheid en hoererij. Om een enkele tekst aan te halen, Hebreeën 13 zegt, maar hoereerders en overspelers zal God straffen. En 1 Korinthe 6, we hebben het zojuist gelezen, dwaalt niet. Nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen zullen het koninkrijk van God beërven. Efeze 5 vers 3, maar hoererij en alle onreinheid laat die ook onder u niet genoemd worden. En zo zou ik door kunnen gaan, 10, 20 woorden van de levende God, waarin ten diepste hetzelfde gezegd wordt, vliet voor de hoererij. En dat betekent, gemeente, dat wij ook voor alles moeten vluchten wat tot deze dingen kan leiden. Het tweede stukje van zondag 41 laat in die opsomming zien dat wij ons hebben te wachten voor verkeerde, onzuivere, onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten en alles wat een mens daartoe trekken kan. En dan zijn er vooral wat in onze tijd een heleboel dingen die een mens, een jong mens of een ouder mens daartoe trekken kunnen. En dan leven wij wat dat betreft in tijden die buitengewoon gevaarlijk zijn. Tijden waarin het geestelijke milieu en ook het morele milieu op een geweldige manier vervuild wordt. En voor die milieuproblematiek is helaas maar weinig aandacht. Want op welke manier worden de gedachten van ons en van onze jonge mensen rondom het huwelijk en de seksualiteit gevormd? En het is heel belangrijk, vaders en moeders, ouders, jonge mensen, om hierop bedacht te zijn. Want wie op allerlei manieren zijn geest, zijn ogen, zijn ziel openstelt voor wat de wereld hier te bieden heeft, kan op jongere en oudere leeftijd heel zijn gedachtegang en zijn belevingswereld vergiftigen met het gif uit de afgrond. En het kan het middel zijn waardoor je langzaam maar zeker in de vrije opvattingen, in de maalstroom van de vrije opvattingen terechtkomt. En de ene zonde leidt tot de ander. Denk aan boeken. Beginnen maar heel eenvoudig. Soms van die hele kleine flutboekjes, maar ook kloeke boeken. Soms uitgegeven door uitgeverijen die vroeger uitgeverijen van naam waren. Literaire uitgeverijen. Waarin op een bepaalde wijze over het huwelijk en over allerlei relaties gesproken wordt. En het zo wordt voorgesteld dat het absoluut gewoon is dat de held in de boeken minstens 4 of 5... verschillende intieme relaties heeft, die dan in sommige boeken ook nog uitvoerig beschreven worden. Vliet de hoererij. Ze vergiftigen je geest. Ik denk aan dat soort roddelbladen als Privé en The Story. Ik zie ze gelukkig niet veel. Soms bij de dokters of bij de tandartsen. Soms ook in reformatorische gezinnen. Vliet voor de hoererij. Want als u de roddelpers die op dat terrein zijn triomfen viert en waar mensen watertandend naar zitten te kijken, naar prikkelende foto's en prikkelende opschriften, als u uw geest en de geest van uw kinderen ermee vergiftigt, u krijgt een volstrekt onbijbels en onrealistisch beeld van romantiek en van huwelijk. Het is de romantiek van de goot en van de modder. Ik denk aan de invloed van films en niet te vergeten van video's. Die, als je ze huren wilt, bij de vijftallen en de tientallen en de vijftientallen kan halen. En het begint misschien met een natuurfilmpje en dan is met een oorlogsfilm. Jazeker, zo gaat dat niet. Maar waar is het einde? Terwijl er soms dingen getoond worden. En dat weten sommigen van ons. Waarvan u niet graag zou weten dat het binnen uw familiekring of binnen de kerkelijke gemeenschap bekend werd. Ik denk aan de invloed van de televisie ook hier. En vooral, ik weet niet goed of er een Nederlands woord voor is, maar aan die series die in Amerika zijn duizenden verslaan, de zogenaamde soap opera's. Vroeger, een jaar of wat geleden, had je die hele bekende serie Dynasty. Misschien is die er nog wel. Waarin wekelijks de lotgevallen van een familie getoond worden. En vrouwen en mannen iedere morgen, want dat gaat daar 24 uur door in de Verenigde Staten, zich zaten te vergapen aan de hoererij en de echtbreuk en de smerigheid die er in die families plaatsvond. En dat alles met de glitter en glamour van het geweldige en van het rijke en van mensen die zomaar alles konden doen. Geen wonder als mensen daar hun geest mee voeden, dat huwelijken ontsporen. Want dat soort dingen, die romantiek tussen aanhalingstekens die daar gepresenteerd wordt, dat is iets wat in een gewoon huwelijk en zeker ook in een Bijbels huwelijk niet bestaat. Denk ook aan de invloed van de muziek. En daar zou een heleboel over te zeggen zijn, maar ik wil het kort houden. Het is bekend wanneer u de jaren 60, de bewogen jaren 60 bekijkt toen ik zelf jong was, middelbare school zat en begon te studeren, dat die hele seksuele revolutie plaatsvond. De banden moesten los en het moest allemaal vrijer. De tijd van de hippies en de tijd van de Beatles. Een van de geweldigste manieren waarop die vrije opvattingen over de seks en over het huwelijk werden ingedragen in de geest van het volk was de muziek. Popmuziek van toen en de housemuziek van nu. Met het dwingende beat. Met het nadruk erop dat in deze donkere tijden, waarin alles eigenlijk onzeker wordt, moeten we ons uitleven. Of zoals ze vandaag dan zeggen en schrijven, moet je uit je bol gaan. En dat uitleven betekent je uitleven in dans en muziek. Je geest laten vergiftigen met het immorele. Je geest laten vergiftigen met de drugs en met de drank. Een vrij leven zonder God. Lieve jonge mensen, lieve kinderen, ouderen. Dat is het waar Gods woord nu tegen waarschuwt. En zegt, vliet de hoererij. Kom niet op die plaatsen waar je door dit soort dingen in verleiding gebracht wordt. Lees die dingen niet, kijk er niet naar. Kom niet in zo'n bar of dancing of disco, waar je geest verwoest wordt. En je gedachten over het huwelijk en het huwelijksleven vernietigd worden. Want laten we heel eerlijk zijn. En ik bedoel dit niet al te simpel en zeker niet al te goedkoop. Onze tijd met zijn vrijheid. Onze tijd met zijn losgeslagenheid. Zou er ooit een tijd geweest zijn. Waarin er zoveel huwelijksproblemen waren. En waarin counselors en psychologen en psychiaters zoveel te maken kregen met problemen rondom deze dingen. Hoe zou het toch komen? Is de diepste reden niet, wat voor andere oorzaken er ook bij mogen komen, ze hebben mij verlaten. Wat vrede zouden ze hebben? Ze hebben mijn goede gebod verlaten. Wat zegen zou ze te wachten zijn? O, laat het juist ook met betrekking tot deze dingen toch op ons hart gegrift mogen worden. Vliet voor deze dingen. En als de kracht van de verzoeking, en die is er soms. Als de kracht van de verleiding, en die kan er zijn. En misschien zijn er velen onder ons die wel dingen kunnen vertellen over kracht van verzoeking en van verleiding. Laat er dan een voortdurende waakzaamheid en een gebed zijn. Waakt en bid. Opdat ge niet in verzoeking komt. O, ik weet het, dat is tegenwoordig ouderwets. Dat is ook in de gesprekken tussen jonge mensen soms onderling. Jongens onder elkaar, meisjes onder elkaar. Op de scholen en op opleidingsinstituten. Wel, als je van deze dingen nog niet weet en als je hier nog geen ervaring hebt opgedaan, dan ben je ook iemand uit de oude doos, niet? Wees dan maar iemand uit de oude doos. Die naar het woord zoekt te leven. En vergeet het woord nooit. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Wat hebben we het nodig, gemeente? Wat hebben we het nodig voor onze kinderen? Die moeder had dat begrepen, niet? Heel wat jaren geleden. Een jongen 17, bijna 18 jaar en moest het huis uit, moest gaan studeren. En ze wist, midden in die grote wereld, wat zal mijn jongen? En iedere avond boog ze haar knieën en bad ze, Heere, leid hem niet in verzoeking, maar verlos hem van de boze. Kijk, dat is nodig. Want onze jonge mensen, zeker vandaag, veel erger nog dan in de jaren 60 en in de jaren 50. Ze staan midden in deze tijd. En de machten, ze zijn groter en sterker dan u bent en dan ik ben en dan wij allen zijn. Heere, bescherm u ons. En geef dat we midden in deze wereld ons niet bevlekken mogen met de zonde, met de woorden, met de gedachten, met de gebaren. Dat we bewaard mogen worden om eerlijk, om zuiver, om in overeenstemming met uw woord te leven. En als er dingen zijn, want ach, wie is er die op dit terrein niet struikelt, al is het misschien niet met de daden, maar dan toch wel met woorden, of zeker met de gedachten en fantasieën en dromen. Heere, reinig mijn hart van mijn zonde en bewaar mij, waakt en bid. Kijk, en waarom is dat nu nodig? Waarom waarschuwt de Heere zo ernstig? Waarom zegt de Heere, vliet de hoererij? Waarom scherpt hij in dat wij ons niet zouden bevlekken met de dingen van het zedeloze en ons niet zouden begeven op het terrein van het zevende gebod in dingen die hij verboden heeft? Wel, in de eerste plaats, en dat zou ik met kracht willen benadrukken, God heeft het verboden. Al zou er geen enkele andere reden te noemen zijn vanuit de Bijbel, gemeente, waarom zedeloosheid, waarom allerlei seksuele contacten buiten het huwelijk om, waarbij allerlei soorten van pornografie, en noemt u het maar op, verboden zijn. Dan alleen het gebod van de Heere, dat zou genoeg moeten zijn. En in onze tijd, waarin zoveel gevraagd wordt, ook door onze jonge mensen, ook door mijn eigen hart, waarom dit? En waarom dat? Waarom mag dit niet? De Heere gebiedt het. De Heere gebiedt, gij zult geen overspel plegen. Vliet de hoererij. En dat gebod van de Heere moet genoeg zijn. Want wie is het die dit gebiedt? Het is de Heilige, de driemaal Heilige, de Eeuwige, de grote God. Voor wie wij verantwoording zullen moeten afleggen. Voor wie wij zullen moeten zeggen wat we met onze handen, met onze ogen, met onze gedachten, met onze dromen, met ons lichaam, met onze geest en met onze ziel gedaan hebben. Want wij moeten alle verschijnen voor de rechterstoel van Christus om verantwoording af te leggen over wat gedaan is. Het zij goed, het zij kwaad. Maar er is meer. Niet alleen is het gebod van de Heere een duidelijke grond waarom dit niet mag, waarom dit verboden wordt. Maar er is ook dat de Heere zelf van het begin van de Bijbel af, de instelling van het huwelijk tot aan de laatste bladzijde van Openbaringen toe, het beeld van het heilige huwelijk, de bruiloftsmaaltijd van het Lam in de hemelen, gezegd heeft: het huwelijk is heilig. En ik wil dat mijn volk Israël, en ik wil dat de gemeente, en ik wil dat jongens en meisjes met een gedoopt voorhoofd, dat zij het huwelijk heilig houden. Ik wil hun in hun huwelijkskeuze en in hun huwelijksleven zegenen. Maar ik wil wel dat zij wandelen naar mijn geboden. Denken we daaraan? Soms heb je jongens en ook wel meisjes die zeggen: wel, ik ben nou nog jong, ik kan nou doen wat ik wil. En dat gaat soms heel ver. Mijn beste vriend, als je jonge leven vergooit op het terrein van het zevende gebod, In de weg van de bekering kan God zegen geven later in je leven. Maar het is heel veel keren gebeurd en ik heb een klein beetje ervaring. Door gesprekken met heel wat mensen. Als in je jeugd je leven vergooit op dit terrein. De zegen van God gaat weg. In de toekomst. Want God is een jaloers God. En hij zoekt je geluk. Ook het toekomstige geluk in het huwelijk. Maar wee de man, de vrouw, de jongen, het meisje. Dat met deze heilige dingen speelt. En spot. En denkt wel, voor mijn 25e kan ik in elk geval alles doen. Dat is de influistering van de vorst der duisternis. God wil dat het huwelijk heilig is. Nog een derde aspect. En dat vinden we rechtstreeks in de tekst die onze aandacht deze avond vraagt. God wil ook dat ons lichaam heilig is. En we moeten niet denken zoals soms in het verleden bepaalde ketterse stromen gedacht hebben. Wel, als mijn geest maar heilig is, dan kan ik met mijn lichaam doen wat ik wil. God zegt in dit hoofdstuk dat hij geëerd wil worden met geest en lichaam. Zo verheerlijk dan goden in uw geest en in uw lichaam, de welke goden zijn. En denk nou maar eens heel goed na. Overweeg nou maar eens wat je doet met je lichaam en met je geest. Waar je naar kijkt met je ogen. Ogen die soms vol verkeerde verlangens zitten. Waar je naar kijkt als je tijdschriften bekijkt en als je boeken leest of als je een video bekijkt die niet helemaal klopt. Verheerlijk je dan God met je ogen? Als je op andere wijze je met je lichaam bezondigt. En dat kan op zoveel manieren. Is het dan dat je lichaam heilig is? Nee, dat vraag ik niet. En die vraag hoef je ook aan mij niet te beantwoorden. Maar dat vraagt de hoge God die je maakte. Die je handen vormde, die je hoofd vormde, die je lippen vormde. Die heel je lichaam maakte. Verheerlijk mij. Wat hebben we dan reden om ons diep te verootmoedigen? En laten we het ook niet vergeten dat wanneer mensen hun lichaam te grabbel gooien in zedeloosheid, dat het gevolg kan zijn allerlei ziekten. We weten van allerlei ziekten die met seksuele uitspattingen te maken hebben. We weten van het verschrikkelijke ziektebeeld van AIDS. Wel genoemd de geesel Gods over een zedeloze wereld. Zo verheerlijkt dan God in uw lichaam, de welke goden zijn. Laten we het niet vergeten. En het laatste, en daarmee eindig ik. Waarom deze geboden zo heilig en hoog zijn? Wel, het diepste is dit, dat deze zonde, en onthoud dat, deze zonde, vooral de erge zonde in het licht van het zevende gebod, hebben de grootste kracht in zich om uw ziel te verwoesten. Er is een heel duidelijk verband in het hele woord van God tussen zedeloosheid en goddeloosheid. Romeinen 1, om ons daartoe te beperken, dan zegt de apostel Paulus, hoe komt die zedeloosheid nu? Wel, ze zijn van God afgevallen. En daarom heeft God hen overgegeven aan zedeloosheid, zodat ze hun lichamen misbruiken. Maar ook het omgekeerde is waar, wie een weg van zedeloosheid gaat, zal uiteindelijk, als God het niet verhoedt, van God afvallen. En hoeveel mensen En ook dat heb ik met deze ogen gezien. Hoeveel mensen, jonge mensen die met tere indrukken leefden en de Heere zochten en genade smeekten, zijn onder de invloed van verkeerde vrienden of verkeerde vriendinnen op een zedeloos pad terechtgekomen. En het lijkt erop, voor zover hun leven laat zien, dat daardoor alle indrukken en alle belang bij God en bij zijn woord is opgedroogd. En ze zijn afgevallen van God. Hoeveel keren is het gebeurd dat het vallen in een zonde met betrekking tot het zevende gebod zielen toofde voor de eeuwigheid? Ah, u zegt, is er dan geen vergeving ook voor die zonde? Zeker. In de weg van de bekering en van de schuldbelijdenis, in de weg van de hartvernieuwing van Gods genade is er vergeving. En daarom moet ik het zeggen, hoe zwaar, hoe lang u ook gezondigd hebt. Ook al zijn er zonden die u niet durft te noemen, noem ze dan ook maar niet aan mensen. Maar noem ze voor Gods aangezicht, allemaal. En vergeet dan niet dat de Heere Jezus Christus kwam om het verlorene te zoeken. En dat wordt door de evangelist dan zo uitgewerkt. Hij kwam voor de hoeren en voor de tollenaars. Dan kunnen ook zondaren tegen het zevende gebod zalig worden. Want in de handen van Christus, die doorboorde handen, is voor de grootste zondaar, die met gedachten of met woorden of met daden, of met alle drie, tegen het zevende gebod heeft overtreden, er is vergeving. En daarom, gemeente, het zou zo'n zegen zijn als we in de stilte voor God met deze dingen daar terecht kwamen. Want zelfs al zijn we misschien, en dat geloof ik van de meesten van ons, ik hoop van u allen, voor de erge zonde met betrekking tot dit gebod bewaard gebleven. Niemand gaat vrij uit. Want al waren onze daden dan misschien betrekkelijk zuiver, al zijn we bewaard zoals Jozef in tijden van verzoeking, dat zijn altijd nog onze gedachten en onze dromen en onze fantasieën. Dan blijft er maar één ding over. O God, vergeef. Ook de zonde die mijn jonkheid tegen dit gebod bedreven heeft. Denk aan mij in genade. Heren, zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving. Amen. eindigen met dankzegging in het gebed. Heren, wij naderen tot u. Ach, wie zijn wij? Wanneer wij voor u staan, heren, ook na de dingen die genoemd zijn, en er is veel meer te zeggen. Wie van ons kan reine handen opheffen naar omhoog? En toch zou alleen die man tot u kunnen naderen volgens de psalmdichter die oprecht is van hart en hand en geen bedrog pleegt in zijn ede. Heren, dat zijn wij niet. Ach, verzoen de zware schuld en vergeef de zonde, ook de zonde tegen dit gebod. En wil u deze dingen indoen dringen in ons hart, opdat we gewaarschuwd worden en leren haten en vlieden voor de dingen die met de hoererij en met de echtbreuk te maken hebben. O God, reinig ons in hem die het verlorene zoekt. Ga met ons deze week, geef ons dat we leven mogen zoals u dat van ons vraagt. En bovenal dat we die bekering zoeken, die hartvernieuwende genade die we nodig hebben. En wees u ons nabij, Heren. Wil ons ook zondag weer samenbrengen. Geef ook dan, wanneer andere dingen onze aandacht vragen, ons licht en leiding en help ons. Bekeer ons, onderricht ons en bewaar ons voor de zonde. We vragen het om Jezus wil, uit genade. Amen. Slotzang is de 17e psalm, het 3e vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. Heen in vrede. Draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.